Wij gaan het vandaag hebben over ongewenste intimiteiten. En de grootste, oh jee. En de grootste ongewenste intimiteit waar wij tegenwoordig getuigen van zijn, is meneer Poetin die een ander land ongewenst binnenvalt. Je kunt dat nauwelijks intiem noemen, hoe die dat doet, maar dat is wel een beeld van waar we het vandaag over gaan hebben. Kwetsbaar onderwerp. Ik herinner je eraan dat we bezig zijn met het Onze Vader. En dat we in het Onze Vader bezig zijn met de drie gebeden over ons dagelijks leven. Want Onze Vader begint met uw koninkrijk, Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Maar er zijn drie gebeden die gaan over ons dagelijks leven. Dus wij stappen de dag in. We hebben dat met het huisje, met de beet, die heb ik nu daar opgehangen, zodat die ook in de cameralijn zo af en toe zichtbaar is. Je stapt vanuit je huisje de dag in en je bidt drie dingen aan het begin van de dag. Dat is: geef ons heden ons dagelijks brood. Daar hebben we het over gehad. Ons, elke dag, tot in eeuwigheid, ons brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. We hebben het gehad over schuld. En dat je, ja, ook schuld waar je eigenlijk niets aan kunt doen. Zo is bijvoorbeeld het feit dat er nu oorlog is, mede onze schuld, maar we kunnen er niks aan doen. Dat is heel gek. Waarom is mede onze schuld? Omdat alle machtsevenwicht in deze wereld ook onze schuld is. Bijvoorbeeld ook omdat we lid zijn van de NAVO. Heel simpel. Ja, kunnen wij er wat aan doen dan? Nee, ik ben na die tijd geboren, ik kan er niks aan doen. Vergeef ons dat we deze wereld hebben. En dan krijg je die hele en leid ons niet in verzoeking. En verzoeking, zullen we zien, komt voort uit wat wij begeren. En nu snap je meteen waarom ik begon met ongewenste intimiteiten. Want die komen voort uit wat wij begeren. Daar gaat het vandaag over. Dat we aan God vragen: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. We zijn bij elkaar rondom het woord van God, thuis in de kerk. Fijn dat we er allemaal weer zijn. Laten we ons in een moment van stilte voorbereiden op de ontmoeting met de Heere onze God.
Ik wil voor jullie de schriftlezing lezen. We beginnen uit Markus 1, de versen 9 tot en met 13. In die tijd kwam Jezus vanuit Nazareth, dat in Galilea ligt, naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Op het moment dat hij uit het water omhoog kwam, zag hij de hemel openscheuren en de geest als een duif op hem neerdalen. En er klonk een stem uit de hemel: jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. 40 dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen zorgden voor hem. Dan lezen we verder uit Jacobus 1. Van Jacobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen in de diaspora, ik groet u. Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming. Komt één van uw wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt, is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. Laten de onaanzienlijke gelovigen trots zijn op zijn hoge waarde en de rijken op zijn nederige staat, want hij zal vergaan als een bloem in het veld. Als de zon gaat branden en het gras door de hitte verdort, valt de bloem af en is het gedaan met zijn schoonheid. Zo zal ook de rijke vergaan, terwijl hij volop met zijn zaken bezig is. Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft, want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem lief heeft. Wie in verleiding komt, moet niet beweren: die verleiding komt van God, want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept. Is de begeerte bevrucht, dan baart ze zonde. En is de zonde volgroeid, dan brengt ze de dood voort. Geliefde broeders en zusters, vergis u niet. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Hij wilde ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen, om ons de eerste te maken in zijn schepping. Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden, want de woede van een mens brengt niets voort dan in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet. Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite. Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst. Weduwen en wezen bijstaan in hun nood en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. Tot zover de schriftlezing. Gaan we verder met zingen uit het Evangelische Liedbundel bundel nummer 172.
Dus je stapt de dag in. Ik heb de beet maar aan die kant opgehangen. Dan kunnen we daar af en toe nog aan herinnerd worden dat het een huisje is wat ons oproept om, als je in het huisje zit, bij jezelf te bedenken: wat boven is, dat is niet voor mij, dat is voor God. Wat achter mij is, mijn verleden, waar ik vandaan kom, ook dat is niet de bedoeling van de dag. En nadenken over de hel of wat er ook maar onder me zit, ook niet. Laten we vooruitkijken. En zoals ik al heb gezegd, het is de eerste letter van de Bijbel. Alsof de Bijbel daarmee wil zeggen: mensen, alles wat er nu wordt gezegd. En het begint met Adam en Eva en dan David en Mozes en al die mensen, Jezus en Openbaringen. Het is allemaal bedoeld voor jou om in te leven. Je stapt de dag in, elke dag opnieuw. Ik heb ooit van een collega geleerd om de dag te beginnen als een dankzegging voor een nieuw leven, voor een nieuw bestaan. En Jezus leert ons aan het begin van de dag, als we uit ons huisje stappen, leert hij ons bidden: geef ons heden ons dagelijks brood. Nou, dat kun je je ook voorstellen, want je gaat de dag in en je vraagt niet om 600 miljoen, zodat je een schip kunt kopen of zo. Bovendien wordt het in Berlijn toch weer aan de ketting gelegd. Dus dat schiet niet op. Maar je vraagt heden ons dagelijks brood. Dus voor vandaag, voor ons, voor iedereen, voor ons. En dan, zoals elke dag, ons brood. Nou, dat je dus niet met een knagende maag naar bed gaat, om het zo maar te zeggen. Vergeef ons onze schuld. En dat betekent letterlijk dat je de dag instapt en je weet wat deze dag gaat brengen, dat dat niet allemaal koek en ei is. Maar je kunt het ook niet aan elkaar houden. Want is het nou wel oké dat er geen no-fly zone boven de Oekraïne is? Of is dat nou niet oké? Moeten we ons nu wel verdedigen of moeten we ons nu niet verdedigen? Dat weten we niet. En ergens, ik sprak met een gewezen soldaat die tegenstanders had geëlimineerd. Dat is netjes zeggen dat hij mensen had doodgeschoten. Het is mijn schuld, ja. Maar kan ik er wat aan doen? Nee. En zo stap je de dag in. En dan dat ongelooflijke: en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Verzoeking is een heel apart ding. Ongewenste intimiteiten komen allemaal voort uit verzoeking. Het zijn allemaal verzoekingen. En ik weet de manier om ervoor te zorgen dat je nooit je misbruikt in ongewenste intimiteiten. Dat is heel veel van je partner houden. Dat is de beste methode om niet aan andere mensen te komen en niet over grenzen heen te gaan. Heel veel van je naasten houden. Dat is dé manier om niet in ongewenste intimiteiten terecht te komen. Jezus navolgen. Dat is dé manier om vooral niet ongewenst intiem te zijn met andere mensen. Maar leidt ons niet in verzoeking. Jezus die leert het ons bidden. En even voor de goede orde, leidt ons niet in. Het lijkt een beetje alsof Jezus dan suggereert dat God misschien degene zou kunnen zijn die ons bij de hand pakt en op een plek neerzet waar de verzoeking wel is. Ik kan het niet betalen, dus laat ik het maar gewoon meenemen. Dat is verzoeking, hè? Mijn buurman of buurvrouw is toch mooier dan mijn eigen partner. Dan lijkt het net alsof Jezus suggereert dat God ons die buurvrouw of buurman heeft gegeven. Als wij bidden, leidt ons niet in verzoeking. Alsof u, Heere God, ons op die manier, mag ik het een keer negatief zeggen, zou dwarszitten. Maar Jacobus zegt, ja, maar dat kan niet. Dat kan niet. God leidt niet in verzoeking. Maar daarom moet je ook weten wat Jezus je echt laat bidden. En wat hij laat bidden is, leg ons niet in de handen van verzoeking. Dus ons woord lijden klopt niet als vertaling van het gebed dat Jezus bad. Maar het is, leg ons niet in de handen van verzoeking. Met andere woorden, laat ons er niet aan over. Geef ons niet in de handen van verzoeking over. Dat is iets anders als lijden in. Want verzoeking, zegt Jacobus, dat moet er wel zijn. Wees blij als je in verzoeking komt. Ja, waarom zegt hij dat? Nou, hij zegt dat omdat hij ervan uitgaat dat verzoeking leidt tot volharding. Maar even stilstaan, want dan moeten we de termen even helder krijgen. Dat op het moment dat je iets wil hebben, want dat is het, je wilt iets hebben, dat is begeerte. En dat is niet je dagelijks brood, want je dagelijks brood, dat heb je net gegeven, gebeden. En is ook niet de schuld, maar iets wat je misschien niet nodig hebt. Daar gaat je verlangen naar uit. Ik denk dat we allemaal wel zo'n verlangen hebben. En Jacobus die zegt dan, wees blij als je dat tegenkomt. Want het leert je namelijk volharden. En leren volharden is leren geloven. Dus met andere woorden, als je in verzoeking komt, dan leer je geloven. Maar, zegt hij, denk niet dat het God is die dat doet. Want God kan niet verzocht worden, verzoekt zelf ook niet door het kwaad. Even, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De boze, het woordje ra in het Oude Testament, dat is dat wat van God afleidt. Dat wat kwaad is tegenover God. Dus ra is echt iets van, dat doet God dus niet. Het is het tegenovergestelde van wat God doet. Dat is ra. Dus wat God doet is goed. En daartegenover staat ra. En we noemen dat dus ook maar kwaad. Maar wat God doet, dat geeft ons het leven. Wat God ons geeft is voldoende. Wat God geeft leert ons dankbaarheid. Wat God geeft, daarmee kunnen we delen. Wat God geeft, dat kunnen we ook nog eens een keer uitdelen aan andere mensen. Dat is mooi, dat is plezierig, dat is oké. Daartegenover staat ra. En ra is datgene wat de mensen van binnen vernietigt. Datgene wat de wereld stuk maakt. Datgene wat de dood brengt. Datgene wat je eigenlijk in een scheve verhouding met je naaste zet. En denk bij mezelf, als ik dan die beelden zie van Russische soldaten. Heb je dat gezien? Zo'n interviewtje met 10, 12, 13 Russische soldaten. mochten ze vertellen waar ze vandaan kwamen, hoe oud ze waren. Gevangen genomen in de Oekraïne. Gezien? Vladimir, 17 jaar. Igor, 19 jaar. Nog zo'n zootje van 17, 18, 19 jaar. En die zitten allemaal die camera in te kijken met bleke smoeltjes. Alsof niet alleen de diesel op was van hun tank, maar ook de bevoorrading bij de fourageur. En die zitten daar te kijken van wat doe ik hier in godsnaam? Er is iets van binnen stuk gegaan bij hen. Opeens is de Oekraïner hun tegenstander. We gaan zo meteen bidden, uiteraard voor Oekraïne, maar ook voor de Russen. Want er is een of andere ra die ervoor zorgt dat haat wordt geplant in de levens van mensen. Dat is wat Jezus bedoelt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van ra. Van kwaad. Verlos ons van de u tegengestelde macht. Vandaar ook dat ik bij de 10 geboden zei, hier zie je het gebeuren. Je ziet gebeuren dat mensen zich tegen God inbewegen. Psalm 2, waarom woelen de volken? Waarom trekken de tanks over de grens van Oekraïne? Omdat ze tegen God zijn. En tegen zijn gezalfde. Kun je misschien zeggen, ja, maar dat gaat toch, Peter, dat gaat toch over Israël, dat gaat toch over Jeruzalem en Canaan? Nee, want iemand die ongewenst intiem is met de buurman, een Rus met een Oekraïner, want ik wil jouw land hebben, die verzet zich tegen God. Waarom? Omdat God heeft gezegd dat in het land waar hij ons naartoe brengt, dat we daar niet zullen begeren wat van een ander is. Daar kom ik straks nog op terug, aan het eind van de preek. Maar dat betekent dus dat God ons een land voorspiegelt waar de Oekraïne niet begerenswaardig is voor de Rus. En België niet voor de Nederlander. Alsof je in België zou willen wonen. Jawel, sommige mensen wel. Ja, oké. Dus begeerte. Je zult niet begeren. Maar wat is begeerte? Want Jacobus gaat erop verder. Hè? God verzoekt niet. Denk niet dat als je in verzoeking komt, dat het van God komt. Want God verzoekt niet. Hij verlost van het kwaad. Maar wat is dan begeerte? Begeerte, en dan ga ik weer even terug mijn huisje in. Hè? Die beet die daar hangt. Ik ga terug mijn huisje in. En de eerste stap was, geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Kun je tevreden zijn met wat de wereld biedt aan levensonderhoud? Wie van jullie is niet tevreden met wat je zo te eten krijgt op een dag? Nee, iedereen tevreden. Ja, anders zou het namelijk een blamage van de gemeente van Jezus Christus zijn dat hier iemand honger had. Het zou een blamage zijn van de gemeente. Dan letten we niet op elkaar. Nee, dus geef ons heden ons dagelijks brood. Wij hebben dus, wij ontvangen voldoende en we kunnen ook nog uitdelen. We gaan zo meteen collecteren voor de vluchtelingen uit Oekraïne. En jullie kunnen geven, wij kunnen geven, want er is voldoende. Er is voldoende om ons stukje bij te dragen aan de nood van de wereld. Denk je wel bij jezelf, ja, maar die maloot van een Poetin die jaagt ze toch de grens over. Ja, dat dank je de koekoek. Dat geloof ik ook wel. Maar als jij de grens over wordt gejaagd, dan hoop je toch ook dat er iemand is die jou een tentje geeft. Dat er iemand is die jou een slaapzak geeft of misschien een woning om te wonen. Je bent al alles kwijt. Geef ons heden ons dagelijks brood, bidt de gemeente. Dus delen wij met de mensen die dat vandaag niet hebben, want er is genoeg. Vergeef ons onze schuld. Dus met andere woorden, wij stappen de wereld in en wij zeggen tegen God, wat hier gebeurt, Heere God, in deze wereld, ja, dat is ook mijn pakje aan. Ja, heb je gelezen dat nu bijna 70% van de Groningse bevolking weer wil dat er naar gas gepompt wordt in Groningen? Heb je dat gelezen? Ja? Ria en ik zaten op de fiets vanmorgen hier naartoe en toen zeiden we tegen elkaar van, als het om je eigen portemonnee gaat, dan is het toch altijd ikke, ikke, ikke. Dat kunnen wij van de Groningers zeggen, want wij hebben geen last van aardbevingen in Almere. Wij hebben dijken om ons heen en geen aardbevingen en zo. Maar dat is natuurlijk wel heel typisch. Dat op het moment dat je eigen gasrekening te hoog wordt, dan riskeren we de aardbeving maar weer. Heere God, dat is onze wereld. Groningers, als jullie... Zijn die Groningers in de... Eentje. We hebben één Groningse in ons midden. Nog eentje. Ja, Delfzijl. Ja, dat klopt, ja. Ja, Delfzijl. Ja, ja. Maar Groningers, ik bedoel niet te zeggen van wat zijn jullie een zootje egoïsten, want wij pompen jullie gas ook in onze cv's. Dus als wij de dag instappen en wij bidden om vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, dat wij ook van die wereld zeggen, lieve Groningers, dat het onze schuld is. Maar we kunnen er niks aan doen. We kunnen er niks aan doen dat Poetin Oekraïne binnenvalt en Nord Stream 2 wordt afgesloten. Of die is nog niet eens klaar volgens mij. Maar, dus dat de gasprijs op torenhoog wordt, daar kunnen we niks aan doen. Mogen we alsjeblieft jullie gas? En dan zeggen de Groningers, ja, als je onze fundamenten betaalt. Terecht, denk ik. Snap je? Vergeef ons onze schuld. En leid ons niet in verzoeking. Want wat kun jij in die wereld gaan begeren? Nou, dat kan ik je heel makkelijk vertellen. Gelukkig had ik net vorige week onze diesel vol getankt. En hoef ik het vandaag niet te doen. Zo, dat scheelt een slok op een borrel, jongen. Dat is niet normaal. En je denkt toch niet dat ik mijn diesel laat staan deze week. Hè? Dus ik hoop dat deze week de olieprijs weer zakt en... Zo niet, dan jat ik het uit de tank van de buren. Begeerte. Begeerte. En is dat nou zo onterecht? Nee, want we moeten wel zien dat we met onze portemonnee rondkomen. Ja, dat zal. Maar als wij bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. En je vraagt aan mij, heel eerlijk, zegt Peter. Niet om het een of ander hoor, maar die diesel van jou, kun je die niet laten staan en gaan fietsen? We zijn vanmorgen op de fiets gekomen. Ja, nu wel, nu iedereen weer naar de kerk komt. Ja, 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 maar de hele coronatijd heb ik jou in je diesel zien rijden. Begeerte. En begeerte maakt dat je ongewenst intiem wordt. Dat je gaat roven van het volgende geslacht. Van het volgende geslacht? Ja, want wij vervuilen de wereld. Hij doet bezoeking aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Denk niet dat God dat doet. Dat doen wij. Vergeef ons onze schuld en leid ons niet in verzoeking. Die twee horen bij elkaar. Betekent dus ook dat op het moment dat je die dag instapt met het gebed leid ons niet in verzoeking, dat we ons bewust zijn van onze eigen begeerte. Want, zegt Jacobus, het is onze begeerte die ons in verzoeking brengt. En die ons kwaad laat doen. Die ons mensen laat gijzelen bij de Apple Store in Amsterdam. Die ons boos laat worden op een regering omdat wij de gasprijs niet meer kunnen betalen. Het is onze begeerte. Wij willen handhaven wat we hebben. En we hopen dus ook maar, nou ja, als er oorlog wordt gevoerd, als de NAVO mee gaat doen, dan alsjeblieft in de vlakten van Oekraïne, zodat de Rus daar stuk loopt en niet via Duitsland naar Nederland komt. Het is onze begeerte. Niet God, zegt Jacobus. En als wij dan bidden, leg ons niet in de handen van de begeerte. Dan heb ik het tot op heden redelijk negatief gezegd. Laat ik het nou eens positief doen. En je naar Jezus brengen. Want wat doet Jezus? En dan ook deze week weer twee mensen horen zeggen, ja, maar ik ben Jezus niet. Dus met andere woorden, de preek wordt nu pas radicaal. Jezus gaf zijn leven voor jou. Jezus, lieve mensen, thuis in de kerk, Jezus gaat geen grens ongewenst over. Geen grens. Als jij niet wil leven in de liefde van Jezus Christus, hij zal je nooit dwingen. Hij zal je ook niet in rampen brengen om er maar voor te zorgen dat je tot God gaat schreeuwen. Nee, de rampen komen niet bij God vandaan. Hij kan wel het kwaad gebruiken om er iets goeds mee te doen. Heb ik ook ervaren in mijn eigen leven. Weet ik als ik door de kring rondkijk dat er ook bij jullie mensen zijn die dat kunnen onderkennen. Van ja, nee, dat was kwaad, maar God heeft het gebruikt ten goede. Dat snap ik. Maar ra, het tegenovergestelde aan God, kan God niet doen. Dus God kan niet alles, hè? Hij kan zichzelf niet ontkennen. Dat kan niet. Dus Jezus die geeft zijn leven. Kun je afvragen, heeft Jezus dan geen begeerte gehad? Was hij dan niet zoals wij? Dat wij door de wereld gaan en bij onszelf denken, ja, nou, ik zou die oude Skoda van mij wel willen inruilen voor die prachtig nieuwe Ford van jou of die, weet ik wat, Jaguar waar je in rijdt. Had Jezus dat dan niet? Zo van, mijn ezeltje is ook maar een geleend ezeltje, ik wil zelf een Ferrari-ezeltje hebben. Had hij dat niet? Nou, dat weten we niet. Dat weten we niet. Eén ding weten we wel. Dat Jezus een onfeilbare liefde had. Dat hij jou en mij kon aankijken. En kon weten waar we zaten. Waar we met ons hart zaten. Zoals de vrouw bij de bron. Ga uw man halen. Hoe komt Jezus op het idee? Omdat hij die vrouw lief heeft. En hij raakt haar in het diepst van haar bestaan. Ik heb geen man. Nee, je hebt er 5 gehad en die je nu hebt is je man niet. Dus je hebt gelijk, je hebt geen man. Je bent ziels alleen. Je zou bijna denken dat het een ongewenste intimiteit is om zo dicht bij een vrouw te komen. Maar Jezus blijft daar staan. En gaat niet de grens over. Als ze zelf niet zegt dat het mag. En zelf gaat zij het dorp in. En zegt, hij heeft mij alles gezegd wat er in mij is. Feitelijk onjuist. Maar die vrouw heeft ervaren dat Jezus jou lief heeft. Dat hij jou niet in verleiding brengt, niet in verzoeking leidt. Dat hij jou verlost van het boze. Waarom? Omdat hij jou lief heeft. Het gekke is, ik heb ooit een keer tegenover een catechizant en die was fanatiek in sporten. Een heel zot voorbeeld hoor, dat weet ik. Laten we zeggen, fanatiek in sporten, in hardlopen. En toen hadden we het op een gegeven ogenblik in een les over het liefhebben van de ander. Van degene met wie jij nou daar op die baan loopt, wil die ook graag winnen? Ja, die wil ook graag winnen. Ik zei, nou dan laat je hem toch voorgaan. Ja, toch? Dus je ziet het zootje met elkaar rennen zo. En hij ligt helemaal vooraan, hij ligt helemaal vooraan. Rennen. En vlak voor de finish stopt hij, kijkt hij achterom, naar u. Het lijkt me zo, ja, ik kan niet hard lopen, maar het lijkt me zo leuk om dat een keer te doen. Hè? Echt, dat is humor. En humor en genade is in de Bijbel hetzelfde woord. Het lijkt me zo mooi om dat een keer te doen. Hij heeft het nooit gedaan, althans, hij heeft me nooit verteld dat hij het gedaan heeft, maar het lijkt me zo leuk. Waarom? Omdat je daarmee iets laat zien wat Jezus doet. Jezus is de eerstgeborene van de ganse schepping. Hè? Hij laat jou voorgaan. Alsof jij zelf harder kunt lopen dan Jezus. Alsof jij zelf het beter kunt doen dan Jezus. Gaat u voor in mijn koninkrijk. Ik wil de minste zijn. Gaat u voor. Maar ja. Praktisch gezien is dit natuurlijk volslagen waanzin. Klopt de Rus ergens in het noorden boven Kiev aan de grens, dat dan de Oekraïner zegt, gaat u voor, kom binnen man, mijn gras is blijkbaar groener dan het gras in Rusland, kom erin. Nou, die Rus die staat te kijken van wat gebeurt hier? En toch is het heel reëel. Want weten jullie wat God ook niet heeft uitgevonden? De grenzen tussen de landen. Hij heeft natuurlijk wel de talen, hè, torenbouw van Babel, dat verhaal kennen jullie allemaal. Maar hij heeft nergens gezegd dat de grens tussen Rusland en Oekraïne de Dnieper was. Of All Rivers. Dat heeft hij nergens gezegd. Of dat de grens tussen Nederland en België door Baarle-Nassau
loopt, zodat de ene helft van de woning in Nederland ligt en de andere helft van de woning in België. Staat nergens in de Bijbel. Wat doen wij? We slaan elkaar de kop erom in. Waarom? Omdat jouw gras groener is dan het mijne. En Jezus zegt, gaat u voor. Gaat u voor. Ja, maar zeggen we dan, en dan krijg je het, hè? Ik ben bijna aan het eind. Maar Jezus had ook niks te verliezen. Hij was de Zoon van God en ik ben Jezus niet. Lieve gemeente, dan zeg ik, bekeer je. Want je bent het lichaam van Christus. Zo word je genoemd in de Bijbel. Daarom hoor je bij elkaar. De een de hand, de ander de voet, de derde de mond, de vier het verstand, de vijfde het gevoel. Vul het maar in. Je bent het lichaam van Christus. En als lichaam van Christus stap je de dag in, bid je, geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld zoals wij iedereen die ons is schuldig is, wij vergeven dat ook. Want wij snappen die ander, Heere God. Wij snappen dat die ander er ook niks aan kan doen. Maar leg ons niet in de handen van de verzoeking. Verlos ons van het kwaad. En zo stap je de dag in vanuit de zekerheid dat niet jouw begeerte de baas is. Want je hebt gebeden om ons brood. Dat niet jouw boosheid tegenover anderen de baas is. Want je hebt gebeden om vergeving van schuld. En dat God jou ook niet laat vallen in de put van de verleiding. Dus als jij bij een autodealer staat en je denkt bij jezelf, ja, die van mij die kan nog best 100.000 kilometer mee, maar ik vind deze mooier, dan leen ik maar. Dat is begeerte. Dat is begeerte. Niet doen, want je molt de wereld van je kinderen. Jezus zegt, gij zult niet begeren. En het mooie is, dat woordje, daarom las ik vandaag ook de 10 woorden, begint met zult. Je zult niet begeren, de vrouw van je naaste. Even tot slot tot je door laten dringen. Stel je voor dat je de dag instapt en je hoort God zeggen, jij zult niet stelen. Jij zult geen vals getuigenis spreken. Jij zult niet begeren de ezel van je naaste. Of zijn hybride Toyota. Wat zegt God nou? Peter, als jij zo de dag instapt, uit liefde tot God en je naaste, vervuld van mijn geest, weet dan dat wat jij gaat doen geen vals getuigenis is. Weet dan dat wat jij gaat voelen geen begeerte is naar wat niet van jou is. Weet dan dat je in mijn geest kunt leven in deze wereld, alsof het al het eeuwige koninkrijk van God was. En dat zegt God tegen Israël in de woestijn. Je zult niet, maar je zult leven als vrije kinderen in het licht van Gods liefde. Amen. Wij gaan samen